Puntje 1 van de OCMW-raad is goedkeuren verslag voor gezitting. Kan dit verslag goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
Kom op, Markedal.
Akkoord.
En Open VLD?
Ook akkoord.
Oké. Puntje 2, vaststellen van de jaarrekening over 2021. Graag het woord aan onze financieel directeur.
Goedenavond allemaal. We gaan het vandaag hebben over de jaarrekening 2021. Uiteraard een jaar dat ik zelf niet van Corbeil heb opgevolgd, maar cijfers zijn cijfers, dus ik denk wel dat ik in staat ben om ze te analyseren. Ik weet niet of iedereen het scherm in goede orde kan zien. Dus een jaarrekening bestaat altijd uit twee grote onderdelen. Enerzijds hebben we het gedeelte beleidsevaluatie en anderzijds het gedeelte financiële nota. Dus de vertaling van de beleidskeuzes in financiën. Wat betreft de beleidsnota heeft het bestuur geopteerd voor vier grote prioritaire doelstellingen. Ik wil ze nog eventjes voor duidelijkheid overlopen. Natuurlijk, de inhoudelijke discussie omtrent is niet met mij te voeren. Hè. De eerste prioritaire doelstelling is verfraaiing van het openbaar domein, waar vooral de actie wordt gelegd op het aanpak van Nieuwkerkenplein. Als tweede hebben we accommodatie voorzien voor alle cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Dus dat is de maalzaak hier. Als derde hebben we goed beheer van de gemeentegebouwen en materieel. En het vierde prioritaire doelstelling is mensen aanzetten tot sporten. De financiële, als we dat even in financiële cijfers schieten, is dit. Dus iedereen heeft een bundel gekregen, een vrij uitgebreide bundel. Dus ik denk dat iedereen al rustig de tijd heeft gehad voorbij twee weken om dat rustig te overlopen. Ik heb niet veel vragen ontvangen, dus ik ga ervan uit dat alles zeer duidelijk is. Maar ik wil het even kort samenvatten. Dit is het belangrijkste schema. Als je het schema J2 begrijpt, dan begrijpt de handen financiën van de gemeente Markedal. Voor de mensen die niet echt thuis zijn in de schema's, elke keer als er een J staat, wil het eigenlijk zeggen de J van jaarrekening. Dus op het einde van het jaar zien we altijd met jarenplan, aanpassingen en zo, dan zijn dat de schema's M2. Dus het cijfertje 2 is het belangrijkste cijfertje wat betreft de financiën van een lokaal bestuur. Wellicht is dat een beetje klein voor de meeste mensen om van zover te zien. Zeker? Ja, de bladzijde van buiten weet ik. 18, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus ik zal eventjes voor de mensen die niet echt thuis zijn, financiën kort eens proberen samenvatten. Je moet dat een beetje vergelijken met je financiën thuis. Enerzijds heb je uw ontvangsten gerelateerd uit uw job. Dat is eigenlijk uw exploitatieontvangst. Wat moet je kunnen doen? Wat moet je kunnen met uw ontvangsten uit uw job? Je moet er enerzijds uw dagdagelijkse uitgaven mee kunnen betalen. En als er nog een beetje over is, heb je de mogelijkheid om een lening aan te gaan, die lening af te betalen. En of uitzonderlijke kosten, uw investeringen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van, ik zeg zo iets, uw beleid of dergelijke, zelf te financieren. En de bedoeling is eigenlijk dat het finaal nog altijd positief uitkomt. Dat is die zogezegde autofinancieringsmarge. Dus op het einde van een legislatuur moet elk lokaal bestuur zorgen dat ze een positieve autofinancieringsmarge heeft. Dus het belangrijkste is eigenlijk in eerste instantie het verschil tussen uw exploitatieontvangsten en uw exploitatieuitgaven. Dus hoe groter dat getal is, hoe meer dat je kunt doen qua afbetalen van leningen en of investeringen. Voor 2021, dat ziet u hier, wel klein, maar als we, hebben we in totaal voor 11.514.000 euro exploitatieontvangsten ontvangen in 2021. Daartegenover staan slechts 9,9 miljoen exploitatieuitgaven. Dat wil zeggen dat we eigenlijk 1,5 miljoen euro ter beschikking hebben voor investeringen en of het betalen van leningen. Wat betreft investeringen zijn er voor 6,1 miljoen euro ontvangsten en voor 6,4 miljoen uitgaven. Wat dus eigenlijk zorgt dat we een negatief investeringssaldo hebben van 312.000 euro. Dan hebben we ook nog het betalen van de leningen en dergelijke. Dus in 2021 is er voor 372.000 euro leningen afgekort. 372.000 euro. En finaal betekent dat we eindigen voor 2021 met een autofinancieringsmarge van 1,4 miljoen euro. Je ziet hier ook nog staan het beschikbaar budgetair resultaat van 7,5 miljoen euro. Dat is eigenlijk het geld dat we in kas zouden hebben op het moment dat al onze schulden betaald zijn en alle vorderingen ontvangen zijn. Dus dat is natuurlijk een momentopname op 31 december 2021. Als we dan een keer in detail gaan, wat betekent dat? De belangrijkste exploitatieontvangsten zijn enerzijds de personenbelasting voor 2,4 miljoen euro, het gemeentefonds voor 1,58 miljoen euro, onroerende voorheffing 1,55 miljoen euro, forfait van het RISIF, dat is dus voor elke bewoner die verblijft in Terhouwen. Dus die bewoners betalen elk een dagprijs, maar voor elke kamer die bezet is elke dag ontvangt ook nog een subsidie via de mutualiteit. Dus dat is 1,03 miljoen euro. En dan de bewoners zelf, die betalen alles samen 700.000 euro aan een dagprijs, aan vergoedingen. Hè. Wat betreft de personenbelasting, hebben we vandaag ook een nieuwe raming ontvangen voor de komende jaren. En tot mijn grote genoegen zijn die vrij positief, die ramingen. Dus, hè. Mag ik er meevallen ook, want de laatste maanden krijgen we altijd alleen maar indexaties en prijsstijgingen op ons bord. Dus, dan hebben we vervolgens de belangrijkste exploitatieuitgaven. Dat zijn uiteraard de personeelskosten. We hebben voor 6 miljoen euro personeelskosten. In die 6 miljoen euro zit er ook 1 miljoen euro kosten voor het basisonderwijs. Dat zijn kosten die wij zelf niet betalen, maar we zijn boekhoudkundig verplicht van die boekhoudkundig te verwerken. Dus we hebben zowel op de kostenzijde als op de ontvangstenzijde hetzelfde bedrag staan van ongeveer 1 miljoen euro, dat heeft elkaar op. Hè. Dus, maar in die 6 miljoen euro zit dus 1 miljoen euro kosten aan het onderwijs. Dan hebben we ons bijdrage aan de politiezone van 622.000 euro, 310.000 euro voor IVLA en dan 176.000 euro voor de hulpverleningszone. Als we dat even in een staafdiagram gieten. Dus eigenlijk het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven, hoe groter dat die blok is, hoe meer beleidsruimte er is voor beleid te voeren. Ja. Als we dan even de personeelskosten projecteren, dan zien we eigenlijk dat we eigenlijk een knik hebben in de personeelskosten die niet evenredig is met de knik van de gezondheidsindex. Enerzijds zou je kunnen zeggen van, we zitten eigenlijk een beetje boven het niveau, maar dat is vooral te maken door het feit dat in het verleden de personeelskost van het onderwijs niet correct geraamd werd. Het was gewoon ad random bedrag ingekleerd. Dus ik heb nu navraagd aan de school hoeveel uitgaven zijn er effectief in de personeelskosten en we hebben die ook verwerkt. Dus, ja. Dan hebben we de evolutie van de aankoop van de goederen en diensten. Daar zien we eigenlijk dat we in 2019 2,6 miljoen euro uitgaven. In 2021 is dat 2,7 miljoen. In 2020 zitten we met een knik op 2,4 miljoen. Dat is uiteraard te wijten volledig aan corona. Dus in dat jaar is er, opvallend is misschien een groot woord, maar toch minder uitgegeven. Als we dan even ook de subsidies en de toelagen bekijken van de lokale politie en de brandweerzone, dan zien we eigenlijk dat er een beetje een stijgende lijn is. Wat betreft de lokale politie hebben we vorige week vernomen dat 2022 dat we niet echt nog moeten rekenen op een toename, want er zijn nog een beetje reserves, maar ze verwachten wel vanaf 2023 dat die bijdrage zou kunnen stijgen. Dus, maar daar wachten we nog op de concrete cijfers. Wat betreft de hulpverleningszone, dat kunnen we eigenlijk wel vaststellen dat dat een vrij constant is. Dus, dan hebben we ook een overzichtje van de belangrijkste investeringsontvangsten. Dus enerzijds in 2021 hebben we voor 4,7 miljoen euro subsidie ontvangen voor een aanleg van de N457. We hebben de verkoop van de pastorij in Schorisse voor 367.000 euro. Verkoop van Toosje en Wegenbouw, netto 295.000 euro. De VIPA-toelage, dus we hebben in het moment dat er Gouwen gebouwd is, hebben wij een VIPA-toelage, een jaarlijks teruggeven VIPA-toelage ontvangen van 223.000 euro, waarmee dat we dan eigenlijk de lening ook kunnen betalen voor het afbetalen van het gebouw. Hè. Dan hebben we het project in Putten, 197.000 euro, en dan ook nog een subsidie van het Plattelandsfonds van 170.000 euro. Dan de belangrijkste investeringsuitgaven. Project Maalzak werd in 2021 4 miljoen euro uitgegeven. Dat wil niet zijn dat de Maalzak 4 miljoen euro kost. We hebben in 2021 4 miljoen euro uitgegeven. We zijn altijd wachten op de laatste facturen om een globaal beeld, te hebben. Dan hebben we ook nog voor, voor de N457 478.000 euro uitgegeven. Dan machines en uitrusting technische dienst, 465.000 euro. De herinrichting van het administratief centrum, 262.000 euro. En dan de verleiding van de openbare verlichting, 248.000 euro. Als we dan tot slot ook nog eens kijken naar de financiële schulden, dus eind 2021 hadden we een totaalschuld van 3.141.000 euro, zijn de 494 euro per inwoner. In 2022 voorzien we voor 362 euro aan aflossingen. En gelet op de laatste miljardenplan aanpassing zullen we normaal gezien, als de investeringen lopen zoals gepland, nog bijkomende leningen moeten voorzien. Ik denk dat dat een korte samenvatting is van de cijfers van 2021.
Oké, bedankt Tom voor de toelichting.
Alsjeblieft.
Ik stel voor dat we, aangezien het gaat over de OCMW-raad, we enkel het luik deel OCMW bespreken. Dus als er daarover vragen zijn, over het deel OCMW van de jaarrekening of algemene technische vragen voor Tom, dan kunnen we deze nu behandelen en de rest doen we dan bij de gemeenteraad over het gemeentelijk luik van de jaarrekening. Oké, zijn er vragen vanuit de OCMW-raad voor de jaarrekening? Als er geen vragen zijn, kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 3 is de vaststelling, personeelsformatie en goedkeuren personeelsbehoefteplan voor gemeente en OCMW Markendal. Graag het woord aan onze burgemeester Joris Nachterhalen.
Dank u, voorzitter. Ik ben even mijn document aan het opladen. Stel voor dat ik dat punt gezamenlijk neem voor zowel OCMW als gemeente, want de hand gaat niet behandelen. Ja, ja. Dus ik ga gewoon een overzicht geven van alles wat er verandert in het personeelsbehoefteplan en de huidige personeelsformatie. Een eerste belangrijke wijziging is het samenvoegen van de afdelingen leven en welzijn en vrije tijd. Dat zijn twee gesplitste afdelingen. We gaan daar opnieuw naar een nieuwe afdeling leven en vrije tijd. Dat betekent dan ook dat daar maar één afdelingshoofd zal zijn voor die dienst. De personeelsformatie in de bibliotheek en in de afdeling interne zaken wordt aangepast en uitgebreid. Concreet betekent dat dat door het vertrek van Charlotte Demullier dat er wijzigingen gebeuren, dat er dus meer uren in C gaan zijn, in B gaan zijn, minder in C. Dat is eigenlijk een technische aanpassing, omdat dat intern is overgenomen. Charlotte heeft twee functies, ICT en bibliotheek, en nu Sarah neemt het bibliotheekwerk over. Ja, dan het VIA-6-akkoord, dat gaat over die functieclassificatie, dus dat slaat op het woonzorgcentrum en heeft ook een invloed op de positie van de directeur van het woonzorgcentrum. Het belangrijkste, denk ik, dat hier wordt veranderd, of de veranderingen die hier worden doorgevoerd, zijn de veranderingen, de personeelsformatie binnen de afdeling omgeving en wonen, omdat dat toch een van ons belangrijkste diensten is, de diensten die wij, eigenlijk onze core diensten, dus alles wat gebeurt op vlak van openbare werken, op vlak van omgeving, hebben we beslist om daar een nieuwe projectleider aan te stellen. Die volgt eigenlijk een beetje het hoge investeringsprogramma dat we toch in de gemeente hebben. Als je ons investeringsprogramma vergelijkt met andere gemeenten, denk ik dat de conclusie is dat er enorm veel druk op personeel zit. Wij doen veel meer, investeren veel meer dan vergelijkbare gemeenten. En wij merken dat het nodig is om daar capaciteit bij te steken voor wat betreft het begeleiden van die projecten. Dan heb ik het bijvoorbeeld over wegenprojecten, maar ook grote bouwprojecten. Je hebt natuurlijk de verantwoordelijkheid van de aannemer, maar we hebben gemerkt dat je daar niet altijd kunt rekenen op die verantwoordelijkheid, dat het belangrijk is dat we er als gemeente toch ook sterk in gaan opvolgen. Dus het idee is daarom een nieuwe projectleider aan te trekken. En dan gaan we ook nog verder investeren in een expert mobiliteit en milieu in die dienst. Omdat dat toch zaken zijn waar we sterker willen op inzetten en waar we momenteel een beetje, we hebben niemand nieuw, maar die zouden we graag op een bepaalde manier kunnen behouden en bestendigen. Dat we toch soms wat tekort schieten. En dan, laatste punt, niet onbelangrijk. We nemen als gemeente een duidelijk standpunt in over welke functies we nog statutair gaan invullen en welke contractueel gaan blijven. En daar hebben we voor gekozen om eigenlijk de leden van het managementteam statutair te laten. In die zin, of wat zit de redenering die erachter zit, is dat dat mensen moeten zijn die voldoende onafhankelijk kunnen staan ten aanzien van uw politieke bestuur. Dus als die al te kwetsbaar zijn door een contractueel contract, dan zijn die misschien, of durven die misschien iets te weinig kritisch zijn ten aanzien van het bestuur, omdat daar mogelijke repercussies zou zijn. We kiezen ervoor dat dat managementteam statutair blijft en dus die onafhankelijkheid zou houden. In de toekomst zal er ook nog iets gewijzigd worden, namelijk, dit geldt ook voor de omgevingsambtenaar. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je omgevingsambtenaar op een onafhankelijke manier kan blijven adviezen schrijven zonder dat hij het gevoel heeft dat de politiek wordt onder druk gezet. En dan degene die nog statutair blijft is onze deskundige HRM, dus degene die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid. Ik denk dat ik de belangrijkste zaken heb samengevat. Leslie, moest er zaken zijn die ik nog vergeten ben, moet je altijd aanvullen.
Ja, misschien nog een kleine aanvulling op vraag van de vakorganisatie ACOD. Dat is dat personeelsleden, statutaire personeelsleden, die deelnemen aan een bevorderingsprocedure, hun statuut behouden. Dus dat die eigenlijk niet gestript worden van dat statuut en contractueel worden louter door deel te nemen en te slagen in een bevorderingsprocedure.
Goed, zijn er hier vragen over?
Als er geen vragen zijn, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 4 is goedkeuren van de aanpassing van de rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW-personeel. Graag het woord aan onze burgemeester.
Oh ja, dat volgt natuurlijk gewoon uw personeelsbehoefteplan. Dus de uitleg daarvoor heb ik al gegeven. Dus ik veronderstel dat dat ook oké is.
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er hierover nog vragen? Geen vragen, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 5 zijn mondelinge vragen en mededelingen vanuit de OCMW-raad. Als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we de OCMW-raad afsluiten en terug verder gaan met de gemeenteraad.